Goedemorgen. Welkom in de dienst op de eerste Adventszondag. U hier in de kerk, maar ook de mensen die thuis met ons meevieren. Hartelijk welkom. Vanmorgen gaat voor in de dienst dominee Litsenburg uit Eindhoven. De bloemen uit de dienst zijn voor mevrouw Hoek. Volgende week zondag hoop voor te gaan dominee Marieze Boon uit Boksmeer. En ik ben Riet Verkampen. We steken nu de eerste adventskaars aan. Aarde is donker, het licht lijkt gedoofd. Maar diep in ons hart brandt een vlam. Lichtje van hoop om wat is beloofd. Bloem aan een oude stam. En we zingen daarna lied 462. En we zingen nu zo mogelijk staande ons openingslied 435. Hef op uw hoofden. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst.
En we zijn bij elkaar omdat we weten dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. En wij bidden. Kom tot ons God. Naar u gaat ons verlangen uit. Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem. Kom tot ons God dat u ons raakt. Dat u ons raakt met de hartslag van uw liefde. En ons geneest met de gloed van uw genade. Dat u ons draagt op de vleugels van uw vrede. En ons voorgaat met de vonken van uw licht. Dat u ons bouwt tot een hechte stad van recht. Waar wij dan wonen in de weelde van uw zegen. Amen. Gaat u zitten. En we zingen vandaag het Kyriëgebed met lied 463, de versen 1, 6, 7 en 8. Mogen we er nog eentje? Ja, in deze adventstijd bereiden wij ons voor op de geboorte van Jezus, onze Messias, koning uit het huis van David. Zowel David als Jezus komen uit Bethlehem, beide de door de eeuwige zo gewenste koningen. We lezen dadelijk van de zalving van David, die vooruitwijst naar de geboorte van Jezus. Twee mensen om ons de goede weg te wijzen door dat leven zelf voor te leven. We gaan lezen.
David door Samuel gezalfd. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworven heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal. Dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer gezegd had. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit. En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaï stelde Samma voor. Maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. De jongste is er niet bij, die hoedt de schapen in het veld. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei: hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. We zingen nu: God zoekt een nieuwe koning. Lezen nu uit Lucas 2, de geboorte van Jezus, staat daarboven. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af, dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. We zingen nu lied 25b.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag hebben we te maken met vier mensen die ieder op een andere manier heel erg gewenst zijn. Om te beginnen Samuel. Samuel, zoon van Hanna. Hanna die maar niet zwanger wilde worden. Hanna die jaren God gebeden heeft om een kind. En toen ze de hoop al had opgegeven, kreeg ze Samuel. De zoon die zich uiteindelijk helemaal aan de eeuwige zou wijden uit dankbaarheid. En we Saul. De volken rond Israël hadden allemaal koningen. Maar Israël moest het met rechters doen. Want God was koning. Maar Israël wilde ook een gewone koning zoals de landen om hen heen. En zo werd Saul de door het volk zo gewenste koning. David. De eeuwige zag dat Saul geen goede koning was. En hij wilde een koning naar zijn hart. En zo werd David de door de eeuwige zo gewenste koning naar zijn hart. En dan hebben we Jezus. Hij wordt ook wel Jesse genoemd. Jesse. Uit de tronk van Isaïe, zoals u het lied kent. Jesse, het door de eeuwige zo gewenste kind om de aarde rust en vrede te geven. En dan hebben we de plaats Bethlehem. Een plaats waar veel belangrijke zaken bij elkaar komen. Rachel, de vrouw van Jacob, is daar begraven. Boas kwam uit Bethlehem, waar hij bij Rut een kind verwekte. David hoedde de schapen van zijn vader in Bethlehem. En Jezus werd er geboren, zoals de profeet Micha al had voorspeld. Al met al dus belangrijke zaken die allemaal een rol spelen in deze teksten van vandaag. Bethlehem, een stad van toekomst, een stad van bevrijders. Daar kunnen wij ons nu waarschijnlijk niks meer bij voorstellen vanwege alle heftige gevechten in Israël en de Gaza. Maar toen was het echt zo. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Samuel, de laatste rechter, heeft een enorm dilemma. Hij is toegewijd aan koning Saul, die hij ook gezalfd heeft op verzoek van het volk tot koning. En nu geeft de eeuwige aan, ik vind het geen goede koning, het is geen koning naar mijn hart. En Samuel moet dus naar Bethlehem gaan om een nieuwe koning te zoeken. En God zal aanwijzen wie het moet zijn. Het zal in ieder geval een van de zonen van Isaï zijn. Tijdens een offermaaltijd, als inmiddels Samuel in Bethlehem is aangekomen bij Isaï, worden alle 7 zonen van Isaï voorgesteld. Die oudste zoon blijkt een prachtige, reizige gestalte te hebben, in de ogen van Samuel geschikt om koning te worden. Want, dacht hij, Saul was ook een grote man, moet zo iemand als Saul zijn, dus geschikt. Maar dan zegt de eeuwige, nee, hij is het niet. En bij de 6 anderen gaat het net zo. En dan zegt Isaï, ja, ik heb nog een zoon, een jonge zoon. En die wordt dan gehaald. En de eeuwige ziet dat hij het moet zijn. Een man, op dat moment zelfs een jongen, die naar het hart van God is. Samuel begrijpt er helemaal niks van. Hoe kan zo'n kleine, helemaal niet sterke jongen een goede koning zijn? En dan zegt de eeuwige, ik kijk niet naar de buitenkant, ik kijk naar de binnenkant. Zalf hem tot koning. En daar, bij die binnenkant, lieve mensen, zit de kern van ons verhaal. En daar ga ik even wat verder op in. U kent hem misschien wel. Een paar jaar geleden overleed de Engelse wetenschapper Stephen Hawking. Hawking zag er niet uit. Hij zat in een rolstoel, kon zich bijna niet bewegen. Zijn kleren zaten altijd heel raar om hem heen, omdat hij zo'n raar figuur had. Hij kon zelfs niet echt praten, maar maakte zich verstaanbaar door middel van een spraakcomputer met een blikkerige stem. Als je hem ergens was tegengekomen, zou je hem misschien wel zielig hebben gevonden. Je zou vast hebben gedacht dat hij niks kon. Misschien zou je zelfs wel aangenomen hebben dat hij verstandelijk beperkt was. Maar Stephen Hawking was één van de allerbriljantste natuurkundigen van zijn generatie. Hij stelde complexe theorieën op over zwarte gaten. Hij schreef boeken, artikelen. Hij was werkelijk briljant en ook echt een beroemdheid. Ander voorbeeld. In een zendingsziekenhuis in Nepal strompelde een oud vrouwtje rond. Ze was zwaar aangetast door de lepra. Niet alleen was van de meeste van haar vingers nog maar een klein stukje over, maar ook haar neus was akelig aangetast. Bovendien, ze was bijna blind en ook gedeeltelijk verlamd door de lepra. Een bezoeker zag haar en schrok van haar. Was dat nog een mens? Een mengeling van walging, maar ook van medelijden vervulde hem. Maar de zendingsarts die zijn reactie zag, vertelde iets heel anders. Hij zei, deze vrouw is een zegen voor ons ziekenhuis. Zij heeft het grootste geloof van ons allemaal. Ze bidt het meeste. Wij leren van haar om alles aan de Heer voor te leggen en haar gebeden worden bijzonder vaak verhoord. Met andere woorden, uiterlijk zegt niet alles. Wat is deze geschiedenis van deze twee mensen toch een waarschuwing voor ons, maar ook de geschiedenis zoals Samuel keek naar een nieuwe koning. Een waarschuwing om niet op het uiterlijk te oordelen. En hoe vaak doen we dat niet toch? Het schijnt, hè, daar is onderzoek naar gedaan, dat je bij een ontmoeting binnen een tel een onbewust beeld van die ander hebt gevormd. Dat is natuurlijk gebaseerd op de buitenkant. Kleding, houding, verzorging. Onvermijdelijk denk ik dat je je onbewust een beeld vormt. Maar laten we ons altijd bewust zijn hoe bedriegelijk dat kan zijn. Iemand in je klas die eruit ziet als een grijze muis. Misschien is er wel weinig geld thuis. Misschien is hij of zij heel erg onzeker. Dat kom je in gezelschappen natuurlijk vaker tegen. Maar dat maakt die ander nog niet minder. Want al te vaak schrijven we iemand meteen af op grond van wat we zien. Iemand met een bepaalde kledingstijl deel je bijvoorbeeld in als asociaal of aan de andere kant als arrogant. En achter elk vooroordeel zit ook een stukje waarheid. Daarom zijn die vooroordelen ook zo hardnekkig. Maar toch, een mens moet zo niet naar een ander mens kijken. Wat zit er achter het uiterlijk? Wat zit er achter die make-up of die stoere houding? Een mens, net als jij en ik. Het gaat om het hart. En dat hart, dat zie je niet in eerste blik. Maar u zult begrijpen, dit is geen Bijbelstukje over dat schijn bedriegt. Nee, nee, het gaat over iets anders. Het gaat erover dat David koning wordt. Dat is de hoofdzaak. En als het over David gaat, dan mogen we meteen denken aan Jezus. Juist wat er gebeurt hier bij David, zie je hele duidelijke parallellen tussen David en Jezus. Wat er gebeurt, dat is bij beide gelijk vertrekpunt. Want ze komen dus beide uit Bethlehem. David is daar geboren en Jezus is daar geboren. En net als bij David leek het bij Jezus wel heel onwaarschijnlijk dat hij de uitverkorene zou zijn, de beloofde koning. Wie zoekt er nou een koning in een voerbak bij de schapen? De profeet Jesaja had het al voorspeld. Er was geen gedaante nog heerlijkheid dat hij hem zou hebben begeerd. Zo schreef Jesaja. En toch is Jezus uitverkoren. Nog zoiets opvallends. Als Samuel de zonen van Isaï nodigt voor die offermaaltijd, wordt aan hen allemaal de reiniging voltrokken. Zo lezen we. Ze ondergaan een rituele wassing om te zorgen dat ze deel kunnen nemen aan de heilige maaltijd. Maar als David komt, lezen we niet dat hij zo'n reiniging ondergaat. Het lijkt wel alsof hij dat niet nodig heeft. Of hij geen zonde, geen zwartheid heeft. Dit wijst duidelijk naar Jezus. Als hij tussen zijn broer staat, David, tussen de mensen. Hij is de enige die geen reiniging nodig heeft van de zonde. Sterker nog, hij zal anderen reinigen. En we lezen ook dat David vol raakt van de geest als hij eenmaal gezalfd is. Is dat niet precies ook wat er met Jezus gebeurde toen hij zijn taak begon bij de doop in de Jordaan? In dit verhaal is David een beeld van Jezus. Allebei herders, allebei leiders met hart voor hun schapen, met hart voor hun volk. Allebei gezalfden die redding brengen. David verslaat de reus Goliath in het volgende hoofdstuk. Jezus brengt vrede. Hij is een grote gezalfde. In het Hebreeuws is gezalfde Messias. David die gezalfd wordt, wijst al naar hem. Naar die geboorte straks in de stal van Bethlehem. Zo is het ook nu nog in het Bijbels Laten we vooral zeggen Bijbels Bethlehem, de stad van bevrijding, de stad van een nieuwe toekomst waar we in deze adventstijd naar kijken. Laten we ons voorbereiden op die tocht naar dat Bijbelse Bethlehem van bevrijding, van toekomst. Niet achteruitkijken wat niet goed ging, maar vooruitkijken naar wat mogelijk is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We zingen lied 451, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
We gaan samen bidden en de acclamatie tussen de voorbeden is 368a. Kom Heer en wacht niet langer. Isvan, zou je die een keer voor willen spelen? Dankjewel. Eeuwige, we danken u voor alles dat ons het vermoeden geeft dat u de aarde goed hebt gemaakt. De uitbundigheid van de seizoenen, de vervoering van de liefde, de onbevangenheid van kinderen. Een goed woord. Laten we dat koesteren en behoeden. Daarom zingen wij samen. Laten we bidden voor mensen in gebieden waar oorlogen hun leven tot een hel maakt. Zoals in Oekraïne, Rusland, Israël, Gaza en waarschijnlijk weer opnieuw toch ook Libanon. Syrië, waar het onrustig is. Mensen die daardoor alles kwijt zijn. Maar we denken ook aan mensen dichtbij. Die soms niet alleen en wel eenzaam zijn. Mensen die ziek zijn en niet weten hoe het nu verder gaat. Maar vooral ook aan hen die onlangs hun geliefde verloren en een nieuwe weg moeten zoeken in het leven zonder hen. We denken aan hen allemaal. We vragen nu, Eeuwige, troost hen, geef hun moed en geef hun kracht. Daarom zingen we samen. Eeuwige, we bidden u, help ons met niet te oordelen, met niet alleen op de buitenkant afgaan, maar de hele mens te zien, ieders kwaliteiten te waarderen. Maak ons dan tot mensen uit één stuk, zodat we van elkaar op aan kunnen. Laat ons brengers van vrede zijn in uw naam. Daarom bidden we samen. En in de stilte bidden we ieder onze persoonlijke voorbeden. We danken u voor uw trouw en liefde, voor uw eindeloze geduld met ons, zoals een vader, een moeder dat doet. Die dank willen we uitspreken met de woorden die over de hele wereld klinken en die we leerden van uw Zoon Jezus, onze Messias. En dat doen we vandaag gezongen met lied 1006.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in Tredingius huis voor een kopje koffie. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie stichting Leergeld en de uitgang is bestemd voor het seniorenwerk. Van harte aanbevolen.
Ons slotlied is lied 433, de versen 1, 2, 3 en 5.
Oh.
Ja, we hebben het gehoord. Laten we naar elkaar kijken met milde ogen, maar vooral elkaar ontmoeten, zodat we elkaars binnenkant ook leren kennen. Want daar begint vrede. Elkaars binnenkant weten en daar rekening mee houden. En zo mogen wij de week ingaan. En dat mogen we ook doen met zijn zegen. Ga dan in vrede en God zal met je meegaan. Als licht in je ogen en lamp voor je voet. Als hand op je hoofd en arm om je schouder. Als groet op je lippen en hoop in je hart. Zo zegenen ons de eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest.